Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Nadat wij in de serie over de figuren rondom het kruis van de Heer Jezus eerst Caiaphas hebben gezien, de kerkvorst, daarna Judas, de man Iscariot, wil ik vandaag nog eens iemand uit het Joodse circuit aan u voorstellen. Een man die in het Nieuwe Testament alleen maar voorkomt in het evangelie van Johannes. Ik heb u al meer getracht uit te leggen dat Johannes een heel andere en naar mijn mening veel diepere visie heeft op het lijden en sterven van de Heer Jezus dan de andere evangelisten, eigenlijk op heel zijn verschijning. Dat was voor Johannes het geheim van de kroning, de komst van de Heer Jezus, het geheim van de troonsbestijging, ook al die dingen die hij in de vernedering heeft meegemaakt. En zijn unieke verslag van de rol van Nicodemus in het geheel wijst daarop. Een overheidsdienaar, schriftgeleerde, rechtsgeleerde, die een door de andere evangelisten blijkbaar veel minder belangrijk gevonden of minder opvallende rol speelde, maar volgens Johannes een prominente rol. Nicodemus betekent Nicodemos, de overwinnaar van het volk. Nou, die naam is waarheid geworden. De meeste van u en van jullie kennen hem als de man van het nachtgesprek over de wedergeboorte. Ik heb er al 2 keer over gepreekt in de loop van mijn Katwijkse tijd, toch is daar nog wel wat anders te vertellen over hem. Hoort u maar, stel u voor, een oosters landschap, wijde vergezichten, stralend zonnelicht. Aan de zijkant van de weg staat ergens een ezel vastgebonden onder een lange schaduw van een smalle olijvenhof. En onder zo'n olijvenboom zitten 2 oosterlingen, het hoofd omhuld uit diepe eerbied. En zachtkens fluisterend wisselen zij van gedachten over de eeuwige dingen, over de toekomst, over de Mashiach. Het is in de tijd van de apostel Paulus, dat tafereel, Joodse schriftgeleerde Rabbi Eleazar en Rabbi Yochanan, tijdens hun rustpauze op weg naar Jeruzalem, bespreken zij deze zaken. Die doe je namelijk, dat is het visioen uit Ezechiël van de troonwagen. Dat praat je niet over in het openbaar. Dat doe je alleen maar onder 4 ogen. Dat doe je niet aan publiek, zoals wij soms onze kerkelijke discussies aan publiek doen. Zulke momenten kwamen vaak voor in Israël. In ons tekstgedeelte, het eerste, is het ook een heldere sterrennacht, die fonkelend met die lichtpunten over Jeruzalem koepelt. Op een plat dak van een van die bekende Oosterse woningen zitten 2 schriftgeleerden, ook 2 schriftgeleerden. En ook zij spreken met elkaar op zachte toon. Het gaat over diepe dingen. De een is een man uit het ruige en boerse Galilea. Een gewezen timmerman zonder enige theologische opleiding. Zijn naam is Jezus. Dat betekent redder of ruimtemaker. Hij houdt op allerlei plaatsen bijzondere redenvoeringen. Duizenden mensen komen erop af en die luisteren naar hem. Die nemen bij wijze van spreken een klapstoeltje mee en een pakje brood. En al die scharen, vooral uit Galilea, zijn helemaal onder de indruk. En hij doet ook wonderen en tekenen, maar de deskundigen uit de tempel en de wetgeleerden en de fariseeën en de sadduceeën, die halen hun schouders op en die schamperen wat over die man. Wat zal deze figuur nou van schriftuitleg teweeg brengen? Hij heeft niet eens een rabbijnenschool doorlopen. Hij bazelt maar wat. Hij weet niks van de dingen uit de Torah. Het wordt hoog tijd dat hij zelf eens een keer die rabbijnenopleiding gaat volgen. De theologische opleiding uit die dagen. Zo'n leken theoloog. Een populist. Wat hebben ze hem genoemd? Een volksopjutter. Onzin uitkramer. Nou, als ze iemand een populist noemen, kan je beter toch maar even extra luisteren naar die persoon. De ander is een zeer hooggeleerd en ook hooggeëerd schriftuitlegger van naam. Hij steekt uit ver boven de meeste theologen uit zijn dagen. Zijn bijnaam is de leraar van Israël. De leraar van Israël. Let u goed op. Met andere woorden, er is niemand beter en wijzer dan hij. Niemand kende de Torah zo goed als hij. En niemand kon zo goed die wet uitleggen en becommentariëren als hij. Als je iets over de Torah wilde weten, moest je bij die leraar zijn, bij Nicodemus. Hij was bovendien lid van het Sanhedrin, zeg maar. Ja, wat zouden we vandaag zeggen? De ministerraad of de Hoge Raad of de Tweede Kamer van de Joden in Jeruzalem. De Knesset. Alle belangrijke politieke en godsdienstige kwesties werden daar besproken over kerk en politiek en besloten. De Knesset, zeg maar. Het wonderlijk is dat deze man van naam hier in het sterrenlicht op het platte dak zit als een leerling van die timmerman. Uit het geminachte, half orthodoxe, half vrijzinnige Galilea. Ongehoord, onvoorstelbaar, hoogst ongewoon en ook absoluut onverteerbaar. Als men dat zou weten, zouden ze hem gelijk schorsen. Zou zijn naam en faam te grabbelen liggen. Dan kon hij het wel schudden met de rest van zijn carrière. En juist daarom kwam hij in de nacht tot Jezus. Vele schriftgeleerden hielden er in die dagen over de toekomstige dingen een geheimleer op na. En daarover sprak je dus, net als wat ik al vertelde. Bij Eleazar en Jochanan, dat gebeurde heel veel. Met een omhuld gelaat sprak je daarover. En zo zaten die twee daar dus op dat dak. Nou zeggen de meesten vooral uit angst en schaamte, maar het was veel meer gewoonte dat je zulke disputen hield. En dat het in de nacht was, dat heeft nog niet zoveel te maken dat hij ook al in het geheim een aanhanger van Jezus zou zijn, want daar is geen enkele grond voor in de schrift. Hij kwam bij hem om de geheimen van de toekomst te bespreken, wilde niet gelijkgesteld worden met dat gewone volk, de scharen die de wet niet kent, dat plebs. Want daar was hij veel te hoog voor en te hoog opgeleid en dat volk dat kletste maar en dat praatte maar. Nee, het is niet zozeer angst voor opspraak, angst die hem dreef, maar veel meer om in alle rust, alle vertrouwelijkheid, zonder al die mensen eromheen en al die drukte, zonder al die pottenkijkers nou eens een keer gewoon met die wonderbaarlijke en omstreden leraar te spreken. Want Nicodemus had wel één ding door in zijn wijsheid. Dat deze ongestudeerde rabbi een man was met singuliere gaven. Een hoogst getalenteerde jonge man die uitermate diepe inzichten bezat in de Heilige Schrift. En dat was al een tijd bekend, want toen hij pas 12 jaar was, toen zaten ze al om hem heen in een kring in de tempel. En heeft hij de geleerden en later ook in de synagogen verbaasd doen staan over zijn geleerdheid. Zelfs zo dat veel mensen zeiden, deze spreekt met macht en gezag van God. Dat was geen geheim, was algemeen bekend. Daarom kwam hij dus in de nachtelijke stilte en de eenzaamheid tot hem om als twee deskundigen nou eens een rustig, diepgaand dispuut te hebben over wat hem nou bewoog. Hij wilde die vreemde, eigenmachtige rabbi goed en terdege aan de tand voelen. En dat er de hele dag geen rustig moment was door al die scharen om hem heen, die in processie uit het hele land naar die tempel kwamen, zocht hij hem in de nacht op. Maar het ging heel anders dan hij verwacht had. Want Jezus, die kort daarna fier en krachtig verkondigde dat hij nooit in het geheim had gesproken, verkondigde in die nacht ook niks anders dan wat hij altijd al had verkondigd. Overdag had Nicodemus er nog niet gehoord. Die ging er niet bij staan. Dat was ze eer te na. Hij was immers zelfs een beroemde en bekende schriftgeleerde. Dan ga je niet bij zo'n nieuwe rabbi. Nee, privé. Maar Jezus, die begint al gelijk bij het gesprek heel kritisch met hem om te gaan. En als hij begint met wij weten, laat Jezus hem merken. Man, je weet nog niet eens het ABC van het geloof. Weet niet eens het ABC van wat het allernodigst is voor een mens. Om te weten dat je getroost moet leven en sterven en hoe je dat moet doen. Het moet ongeveer tijdens het Loofhuttenfeest geweest zijn. Kan bijna niet anders. De wind liep dan om in Palestina. De wind draaide dan. Die zetten de vroege of spade regens in. En als de Heer Jezus dan zijn woordgebruik aan dat beeld van die wind past, dan zegt hij dat de wind, dat is in het Aramees hetzelfde woord als geest, ruach, die blaast waarheen die wil. Dat ziet u nu ook, de winden keren weer, die blazen waarheen die wil, waarheen God ze stuurt. Dus als God ieder jaar opnieuw, middels de loop van de seizoenen, de natuur vernieuwt, uit de dood tot het leven, wat wij nu ook weer binnenkort hopen mee te maken. Zo kan God de geest van een mens ook onze dode, dorre ziel nieuw leven inblazen. Het mooiste symbool en de mooiste preek daarover, die vindt u elk voorjaar in de natuur. Als de oostenwind bij ons naar het westen gaat draaien, dan komen de groeizame meiregens, zeggen we dan, lenteregens. Sneeuwklokjes eerst, krookjesjes, tulpen, narcissen, speenkruiden, dan komen de bomen en de struiken uitlopen. De groene blaadjes zie je weer komen en de fleurige bloesem en de vogels zingen dan weer meer dan ooit tevoren. Je hebt het toch in die schitterende dia-series van Karel Snijders uiteraard kunnen zien meer dan eens. De door winterkoude verstijfde doodsheid in de takken verdwijnt. Die zag je eerst verkomen in de herfst. Dan zie je alles wegvallen en wegsterven. Bladeren vallen af. Planten, bomen, land en struiken leken wel vermoeid te worden. En somber en donker. Alles sterft weg, dan komt de koude, natte, donkere winter, korte dagen, lange nachten. Het leven verdwijnt en kwijnt, maar nou keren de winden. De wind blaast waarheen hij wil. Warmte, langere dagen, het licht, leven wordt weer wakker geroepen. Zo nu, Nicodemus, zegt de Heere Jezus, doet God de Heilige Geest ook bij de mensenziel. Daar wil God die dorre winterkou en de vriesdood wegblazen die in het paradijs erin is gekropen. In de winter van het paradijs. De zondeval. En nieuw leven voortbrengen. Daarom probeer ik u duidelijk te maken wat de betekenis is voor de ziel van de gebedsweek tijdens het Loofhuttenfeest om regen. Dat u ook leert bidden, Nicodemus. Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer op keer, elke lente opnieuw. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij, op ons neer, heel persoonlijk, heel individueel, maar ook als gemeente en gemeenschappelijk. En zo preekte ooit wijle de onvergetelijke dominee Jack van Dijk. Dan gaat het niet eens meer om druppeltjes. Want zo karig en zo zinnig is onze Heere God niet hoor. Het gaat om hoosbuien, plensbuien van de Heilige Geest. Laat dan van die milde regen het uitgieten. Uitgieten. Dat is een van de preken waardoor ik geroepen ben tot het ambt. Ook op mij, tweede Pinksterdag in de grote kerk in Vlaardingen. Nicodemus wil daar eerst niks van weten. Hij, de wetsgetrouwe Jood, hij leraar in Israël, dood. Winternacht, koud. Zal hij volwassen rabbi in zijn grijsheid nog een baby moeten spelen en een nieuw leven moeten beginnen? Kom nou, ik ben een volwassen kerel en ik heb onderwijs genoten, gestudeerd. Ik heb al mijn papieren. Ga ik toch niet weer van tevoren af opnieuw beginnen alsof ik niks ben en niks weet. Ja, Nicodemus, juist dat, juist dat. En Nicodemus hoor en zie ik duizenden intellectuele, moderne mensen terug. Ze vinden allemaal dat het verkeerd gaat in de wereld en met de politiek en in Nederland en met de jeugd en met waarden en normen, met de samenleving, met respect. En dan stemmen ze weer links en dan stemmen ze weer rechts. Het helpt allemaal niks. Ze doen een beroep op de overheid, op de burgerij, op de wetenschap. Weet ik veel wat ze allemaal doen. Maar hun verstand doorstrepen en de Bijbel weer ter hand nemen. En God terugzoeken, dat doen ze niet. En het gebed opzoeken en de afhankelijk, dat nooit. Ik ben toch een verstandig mens, ik heb toch hersens. God is goed voor die antieke christelijke wereld daar in Katwijk en Staphorst en zo. En al die andere plekken met die achterlijke ideeën en dat conservatieve gedoe. Met die domme huwelijksmoraal en die vreemde visie op seksualiteit en homofilie en abortus en euthanasie en gezag en ontzag. Nee, ik ben volwassen, vrij, autonoom. Ik heb die onzin van een kerk en van de Heer Jezus Christus niet nodig. En schamper met het cynische argument, als hij dan terug moet in de baarmoeder, wordt Jezus woord verworpen. Dat is Nicodemus allereerst eigenlijk. Ja. We zien, als je daar een oog voor hebt, hoe God met dit onbekeerlijke land omgaat. Maar weet u, gemeente, en daarom geloof ik nog steeds dat het woord van God wel wonderen kan doen. Gewoon hoor, niet door al die poespas, maar gewoon. Ook in het goddeloze Nederland, het meest goddeloze land van de wereld inmiddels, Christus woord, laat Nicodemus niet los. Dat is nog altijd zo, daarom moet je maar gewoon ervoor uitkomen. Wat ze ermee doen, dat komt vanzelf wel boven water. Dat is aan God. Jezus' antwoord is scherp en verwijtend, zoals ik dat van hem heb geleerd. Zachte heelmeesters maken immer stinkende monden. We moeten klaar en duidelijk blijven getuigen, ook vandaag de dag. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wie zich niet bekeert en opnieuw geboren wenst te worden, die blijft in zijn verlorenheid, in de weg van verderf en van ondergang en van winter, kou en eeuwige dood. En we moeten blijven zeggen tegen die mensen zoals de Heer Jezus deed. Zijt gij nou een leraar in Israël en weet ge zelfs deze dingen niet? Wat ben jij dom, zeg. Zijn wij kerk in Nederland en weten wij deze dingen niet meer? Zijn wij christenheid in Nederland en komen we voor deze eenvoudige dingen helemaal niet meer uit? Rechtszaken voeren over een naam in plaats van te getuigen van de ene naam. Noemen zij zich christen die alle godsdiensten op een hoop gooien en die alles maar goed vinden en die denken met een beetje godsdienstige franje de hemel te beërven. Ga toch heen. Het is bij de Heere graag of helemaal niet, alles of niks. Er is geen tussenpositie, heb ik al meer gezegd, tussen het goede en het kwade, tussen God en tussen de boze. Er is geen neutraal terrein. En die Nicodemus, die zit daar in die nacht, oud of nieuw moet je worden. Hij moet een keuze maken. En de woorden van die ongestudeerde rabbi Jezus raken hem zo diep. Dat hij erover nadenkt en doordenkt en dat hij zich ondanks dat scherpe verwijt laat leren en laat bekeren. Want ik ben ervan overtuigd, dat hoort u zo wel, dat hij in die nacht tot geloof gekomen is, opnieuw geboren. En zijn spreken en zijn disputeren en zijn vragen, het was allemaal muziek in de oren van de Heer Jezus. Die Nicodemus was voor hem in die nacht een nachtegaal. En die zong en leerde zijn lied zingen ter ere van het lam. En een van die mannen, van die geleerden die het allemaal zo goed wisten, die werd op een gegeven moment bedweter af en werd een hoge uitzondering in dat Sanhedrin, die 73 hooggeleerde figuren, een eenling. Een eenling die niet viel onder de vloek die de Heer Jezus over die hoogste geachte stand heeft uitgesproken van schrift en wetgeleerde. Een eenling. Straks even eenzaam als Christus onder de apostelen in de hof van Gethsemane. Ja, dominee, maar dat stuk dat wisten we al van die wedergeboorte. Geloof ik graag. Maar is de Heer Jezus nog een keer in het holst van de nacht in de buurt van Nicodemus geweest? Want naast Annas, de voormalige hoge priester, die ik u in de eerste preek ook een beetje schilderde, en Jozef Caiaphas, is er nog iemand met een geweldige macht in die tempel. Dat is het hoofd van de tempelpolitie, of laten we maar zeggen de hoofdcommissaris van bureau Tempelplein. Hij was in de tempel de machtigste man na Caiaphas. Die tempelpolitie bestond uit duizenden gewapende levieten. Ik heb ze al eerder vergeleken met de Zwitserse garde bij het Vaticaan. Met die glanzende helmen en die hellebaarden, die pieken. Beiden, de Caiaphas en die hoofdcommissaris, hebben in hun politieke beraad besloten dat er een eind moest komen aan dat gedoe rond die Rabbi Jezus. Want er waren in Johannes 7 meningsverschillen ontstaan tussen de Joden door die prediking van die Jezus. Ik citeer een paar dingen zo achter elkaar eruit. Sommigen zeiden hij is goed. Anderen zeiden nee, hij verleidt de scharen. Velen uit de scharen geloofden in hem en zeiden wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet die door Mozes beloofd is, weet u wel. Anderen zeiden, deze is de Christus. U begrijpt wel, Johannes 7 is een cruciaal hoofdstuk. Want het wordt duidelijker dan ooit in dat hoofdstuk dat het volk in Jezus de Messias gaat herkennen en zien en belijden. En dat is nou de druppel die de emmer van de gevestigde godsdienst doet overlopen. Daar moet een eind aan komen. De populariteit wordt te groot en zijn aanhang ook te groot. En als ze die Romeinen buiten de deur wilden houden, dan moesten ze dat geval Jezus van Nazareth nou toch echt binnenskamers op gaan lossen. En afhandelen en het liefst moesten ze maar opruimen. De eigen gereide prediking van die Nazarenen moest gestopt worden. En dan krijgt zo'n groep, zo'n esquadron, tempelpolitie, krijgt de opdracht om hem te gaan arresteren op het tempelplein. En om hem voor te geleiden in de raadzaal voor het Sanhedrin. De hoogste Joodse politieke en kerkelijke instantie, zoals ik al zei. Dat Sanhedrin functioneerde tegelijk als rechtbank, zoals de vroegere raad van de oudsten. En als politieke gedang. Tussen haakjes, misschien leerzaam voor de broeders, sommigen in de gereformeerde gezinten willen vandaag die gedachte nog een beetje op een kerkenraad toepassen. En er wordt veel te strak op de regering en op de tuchtraad dan gelegd de aandacht. Maar een kerkenraad is nog altijd de vertegenwoordiging van, uit en voor de gemeente. En die rechtbankgedachte uit de tijd van Johannes Calvijn past vandaag niet meer in een eigen tijdse gereformeerde kerkvisie of ecclesiologie. Gelukkig groeien wij van domineeskerk naar een gemeenschapskerk. En dat is veel schriftuurlijker uit het Nieuwe Testament vandaan dan onze klassieke visie. Goed, dat was de situatie van het Sanhedrin. Ze vergaderen en ze wachten en ze wachten. Eindelijk komt die groep terug, die levieten met hun pieken en hun ponjaarden, hun sabels, maar wie er ook bij is, geen Jezus. En dan worden ze op het matje geroepen, waarom is Jezus niet bij u? We hebben nog nooit een mens zo horen spreken, zeg. Onvoorstelbaar. Zo indrukwekkend. En ze hebben geluisterd. Ik heb vorige keer al eens aangewezen op hun pieken geleund. Maar ze waren zo onder de indruk dat ze geen hand durfden uitsteken. De Heilige Geest hield ze tegen natuurlijk. Bovendien, die Galileese aanhang was zo fanatiek en zo groot, daar keken ze wel link vooruit. Want ze wisten zo haast iedereen dat die Galileese driftkoppen zelfs in de tempel in hun fanatisme onverwacht hun zwaarden en messen onder hun mantels uithalen. En konden gebruiken tegen Romeinen of volksgenoten. Nee, echte helden waren die tempelmannen niet. Nee, gedwee en zonder enige tegenspraak laten ze zich afsnauwen door hun commandant. Maar ja, ze vinden het best als zij hun leven maar niet hoeven te wagen. Heeft enige autoriteit of overheid hem ooit geloofd? Is toch geen fariseeën die in hem gelooft, man? Wat zetten jullie nou te bazelen? Laten jullie je zomaar meeslepen door wat rebelse woorden, gemengd met een dosis mystieke godsdienst van de Jezus? Stelletje dwazen. En daar komt hij. Zomaar uit de vergetelheid vandaan. Nicodemus, overwinnaar van het volk, laat zich niet afbluffen, schaamt zich ook niet, denkt terug aan die onvergetelijke nacht. De wetsdeskundige. En dan zet hij ook maar in met de wet. En dan zegt hij heel reëel, onze wet veroordeelt toch niemand ongehoord. Je kunt toch helemaal niemand zomaar op een losse beschuldiging arresteren. Nou, eigenlijk kiest hij daar al openlijk aan publiek partij. Even is het stil. Spanning stijgt ten top. Al de ogen van die gehoede, zwaar betabberde heren kijken hem aan met blikken. En als ze konden doden, had hij 72 keer doodgevallen. Als bliksemstralen. En wat er dan gebeurt, dat moet je je goed voorstellen. Dan wordt de grootste professor in de theologie, de bekendste, wordt door al die anderen uitgevoeterd en ook afgesnauwd. Caiaphas en zijn kliek hadden die zaak goed voorbereid. En ze hebben geen oren onder hun tulbanden voor argumenten. Ze hebben alleen maar dodelijke haat. En dan zeggen ze, komt u soms ook uit Galilea? Wat een smerige, smerende opmerking. Ben je ook zo'n halve? En dan wordt er nog eens eentje overheen gegooid. Man, je zou eens beter de Heilige Schrift moeten bestuderen. Er staat niks in van een profeet uit Galilea. Zeker niet van de profeet uit Galilea. Want hadden ze toch een hekel aan die Galileërs. Maar ja, door dat getuigenis van Nicodemus, die opmerking, konden ze verder niet zoveel beginnen en zijn ze weer naar huis gegaan. Staat er ook letterlijk, ze gingen weer naar hun huis. Want ja, Nicodemus had natuurlijk toch een hoog aanzien. En die heeft dan al een lelijke knauw opgelopen, maar dat moet eerst even bezinken. Maar nu wordt hij beschouwd als behorende bij Jezus aanhang. Ja, je komt hem niet openlijk ervan beschuldigen, maar toch. En dan komt die tweede nacht. De nacht waarin Jezus verraden werd. De apostelen wijken en deinzen ervoor terug om Jezus schande en smaad mee te dragen. Die zijn niet meer te vinden. Nicodemus, overwinnaar van het volk, heeft die al tegen wil en dank meegedragen. Zijn ster is dalende geworden. De mensen liepen niet meer in brommen om hem heen. Zijn hoogst voorzichtig, neutraal klinkende woord, dat nog niet eens voluit en volkomen partij koos, maar het heeft toch een etiket Galileër opgeleverd. En Jezus' vijanden hebben zijn eer en zijn aanzien gerelativeerd en teruggebracht tot nihil bijna. Hij was niet meer dé schriftgeleerde van Israël. Dan vergadert het hoge Sanhedrin opnieuw. Midden in de nacht, zo met gezag bekleed dat een beschuldigde alleen maar kwam bij de neergebogen hoofd. Want je verliest het altijd. Daar zitten ze weer. 24 overpriesters, 24 schriftgeleerden, 24 oudsten en één hoge priester. onder hen de beroemdste. En het is zeer waarschijnlijk, dat kunt u uit diverse verklaringen opvissen, dat hij de man was die tegelijk met Petrus bij de poort aankwam. Misschien hebben ze nog wel wat staan praten en kenden ze elkaar. En ze klopten aan in het holst van de nacht, staan ze samen voor dat poortje. Nicodemus, die zich voor Galileër liet schelden, in de betekenis van volgeling van Jezus, om Jezus wil. Hoewel die helemaal niet uit Galilea was. En Petrus, die, hoewel die wel uit Galilea was, zijn Galileaschap bijna loochende. En zich niet een volgeling van Jezus wilde laten noemen. Want even later, als die op de binnenplaats is, en die slavin die is dat vuur aan het opstoken, en dan herkent ze hem als een Galileër, dat hoor je gelijk, want die hebben een heel ander dialect met het Joods, die kunnen niet goed Joods praten. Dan vervloekt hij zich bij hoog en bij laag dat het niet waar is. Dan komt het beslissende moment. Dan wordt er gestemd. Dan moet er uitspraak komen voor of tegen Jezus als de Christus. Dood of leven. Voor Jezus dood of leven. Voor Nicodemus en de anderen eeuwig dood of eeuwig leven. Zal die getuigen? Ik heb een tijd gedacht dat hij misschien niet opkwam daar, of dat hij zich ziek had gemeld of zo. Nee. Hij heeft getuigd. Anders had Johannes hem nooit in zijn evangelie gezet. En dat is nou getuigen. Niet wat wij jarenlang evangelisatiewerk hebben genoemd. Al is dat op zich goed werk hoor. Maar dat is meer wat hobbyachtig en zo. Met een marktkraampje op de markt staan. Met foldertjes uitdelen en zo. Nee, getuigen. Dat is in het Grieks martyrein. En dat woordje martyrein, zit ons woord martelen. En martier. En martier is martelaar. Getuigen van het evangelie heeft altijd te maken met lijden en met iets van pijn ondergaan. Daar weet Nicodemus, de overwinnaar van het volk, ook van. Hij is gedaald in de achting van de Hoge Heer. Telt niet meer zo mee. De belangrijke bedweters en de kerkelijke en politieke jetset negeren hem. Want o wee, als je aan de poten van hun zetels gaat zagen. Als je achteraan Jezus aan gaat staan. En als je achter Jezus soms dwars op de algemeen heersende mening gaat staan. Nou, dan kan je dat veel ellende en kritiek opleveren. Hebben ze beiden ervaren, Jezus en Nicodemus. En ik heb de laatste tijd bewust vermeden om wat in de actualiteit te vertellen, maar daar zijn toch dingen bezig. De algemene situatie in wat nu onze kerk is geworden, waarin wij zijn meegesleept. Veel mensen, u weet waarschijnlijk ook niet wat er allemaal speelt. En dat is eigenlijk onverantwoordelijk. En dat we u dat niet laten weten is nog onverantwoordelijker. Er zijn inmiddels verregaande ideeën om het predikantschap af te schaffen. Er worden nog steeds zeer duur betaalde krachten aangenomen. Die helemaal niets geloven. Als ze maar verstand hebben van geld of administratie. Het wemelt van predikanten en ambtsdragers die de Bijbel al lang bij het oud papier hebben gezet. En er een soort algemene religiositeit op nahouden. Een vriend en broeder Dirk van Duivenbode op Urk, die gaat niet meer naar de klas. Ja, dat kon ook niet anders, maar die zit er tussen mensen die allemaal niks meer geloven. De kerk. En nogmaals, dan gaan we nog naar de rechtbank ook. En er wordt niets gezegd door de kerk, door onze kerk, over abortus en euthanasie en de seksuele moraal, over de overdaad aan geweld en genotzucht. Daar zwijgt de kerk over als het graf. Vooral niet doen hoor. En daar moeten we dan trots op zijn. En ik ben diep dankbaar dat de vrienden van Kolbrugge, de stichting waar ik bij mag horen, en de confessionele vereniging, alleen die twee, let op, zich in hevig protest getuigend van de weg die Christus wijst tot de kerkelijke leidslieden en de synode hebben gericht. Al levert het dan hoon en smaad op. Maar laten we maar blijven op onze post, maar alsjeblieft getuigen van die ene naam, ook als gemeente. En als algemene kerkenraad en als wijkkerkenraden. Dat is getuigen, dus getuigen uitkomen voor de naam, de macht en de heerschappij van de Heer Jezus. Juist op dat tijdstip en op die plaats waar het nodig is en waar het ook gevaarlijk kan zijn. En dat is voor ons in onze verworden kerkelijke situatie in bladen en in preken. Dat is voor christenpolitici in de raadzalen en in de Tweede Kamer en in 's lands collegezalen. In wat voor partij dan ook. Niet in je eigen privékringetje, in je eigen hoekje, waar het, dat is allemaal zo makkelijk. Nee, daar waar het nodig is. Daarom is het goed dat er ook christenen zitten in andere partijen. En voor Nicodemus. Want alleen zo word je verwinnaar van het volk. Is dat in die nacht voor het hoogste rechtscollege. Waar Jezus staat. Gebonden. En waar het gaat om de vraag of hij de Zoon van God is, ja of nee. De Christus, de gezalfde. Dat is uiteindelijk de clou van dat hele rechtsgeding. En dan staat hij tegenover al die 72 andere leden. En daar vindt dan, wat er hoort het namelijk volgens de vergadertechnieken, dat kun je uit de buitenbijbelse bronnen oplezen, daar wordt hoofdelijk gestemd. Doodstraf voor. En dan Nicodemus. Nogmaals, ze hebben hem aangezien. Vroeger dacht ik, nou die is inderdaad er niet geweest. Of heeft blanco gestemd of zo. Of heeft zich ziek gemeld. Nee. Hij heeft niet voor niets de schijnwerpen van het Johannes Evangelie op zich. En die heeft gezegd tegen. Niet in het geheim meer. Niet onder vier ogen meer. Tegelijk wat Petrus zegt voor eigenlijk met die vloek. Aan publiek. Maar hoe moet zijn stem in het holst van die nacht als muziek in de oren van de Heer Jezus hebben geklonken? Hij hoorde weer zijn nachtegaal zingen, het lied van het Lam, en weer onder zo'n heldere sterrenhemel over Jeruzalem. Net als toen, tegen. En daarachter klinkt, ik ken hem niet. U begrijpt wel hoe de Heer Jezus in dat lijden heen en weer geschud is. Dat was zijn discipel. En dit was een fariseer. Zo dwars kan het gaan. Ook nog in onze gemeente vandaag. En zo kenmerkte Nicodemus zich door de moed van de overtuiging. Overtuigd als hij is geworden door de Heilige Geest. Al hoorde hij een beginsel bij Jezus tegenstander. En gemeente, gelukkig komen we die nachtegalen nog steeds tegen. Ook in Katwijk. Want de wind, de geest blaast nog steeds immers waarheen die wil. Zullen wij ons hoeden? Terecht werd er voor gebeden. Voor de dienst, voor zelfverheffing. En hoogmoed. Alsjeblieft. Zullen wij ook niet half en lafhartig onze mond houden onder het mom van vrede, vrede, geen ruzie, dat heeft Jezus niet gedaan hoor, nooit. En Nicodemus ook niet en Paulus ook niet, alle martelaren niet. Ten slotte van de geëindigen, misschien is het nacht in uw leven, dat kan. Nacht van de twijfel. Ik heb net nog even naar zo'n theologisch programma, elke zondagmiddag een theologisch programma gekeken. Er zitten dan professoren zo met elkaar te praten, soms heel leerzaam, soms aangrijpend. En dan zit er ook zo'n mevrouw, ook een hoogleraar, die zo blij is dat ze bevrijd is van dat kerkelijke verzuilde leven. Oh, dat mens was zo dankbaar, ja. nacht, dat de onverschilligheid in je ziel waait. Dat je merkt dat je wordt aangetast door de tijdgeest. Dat je steeds minder zin hebt om te bidden en in de Bijbel te lezen en naar de kerk te gaan en steeds meer moeite krijgt met al die preken. Nacht, dat je bij jezelf denkt, is het allemaal wel waar? Is het allemaal geen onzin? Want het verstand krijgt steeds meer belang. Niet waar, jongelui? Nacht. Mag ik u eens raden? Dat ik van de week te maar geleerd bij de voorbereiding om de stilte eens op te zoeken. In die nacht. Nee, niet naar allerlei mensen te gaan. Ook niet naar dominees, want die kunnen je ook niet zo helpen hoor. Maar ga eens op het dak van het huis van je hart. Een gesprek met Jezus aan onder vier ogen. Zijn woorden staan voor u opgetekend in de Heilige Schrift. En zeg nou maar gerust alles wat je hebt, ook je protesten en je tegenargumenten. Zeg het maar tegen hem. Niet gaan demonstreren en zo, maar die schrift openen en overdenk het dan maar. Dat schrift lezen. Ach. Het is goed dat aan de tafel de Bijbel, maar het is vaak van het afraffelen, weet je, een stukje lezen, zo, vaak zo zinloos eigenlijk. Nee, alleen met de Heer. En leg je tegenwerpingen maar bij hem op tafel. Open uw hart maar voor hem en uw ziel maar voor hem. Neem maar ernstig ter harte wat hij zegt, waar hij het zegt, wanneer hij het zegt en hoe hij het zegt. Het zou zomaar kunnen. Dat je hart en je ziel vervuld worden met de Heilige Geest en in vuur en in vlam worden gezet met zijn kracht. Dat je innerlijke leven gaat branden van zo'n onvoorstelbare zondaarsliefde. Het zou zomaar kunnen dat je van zo'n bassie, zo'n krakende stem een nachtegaal wordt. En dat je gaat zingen, zingen als de nachtegaal. Getuigen, al doet het soms pijn en brengt lijden met zich mee. Nochtans Nicodemus, overwinnaar van het volk, meer dan overwinnaars, zingend het lied van Jezus alleen. Jezus altijd en Jezus overal. Geloof dat evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.